Dit is Dick en Daniel Geloven het Wel, een podcast van het Nederlands Dagblad. Alles wat je wil weten over geloof en kerk. Met elke week interessante gasten en altijd Dick Schinkelshoek en Daniel Gillissen.
Welkom, leuk dat je luistert. Onze gast van deze aflevering is iemand die de dingen bij naam durft te noemen. En die absoluut een mening heeft over ontwikkelingen in christelijk Nederland. En die daarin ook al een hele tijd meeloopt. Zeker in de evangelische wereld, waarin van alles aan het schuiven is. We gaan praten met Willem Ouweneel. Ja, welkom, Willem.
Want je bent zo ongeveer de grand old man van de evangelische theologie in Nederland. Je bent 79.
Net geworden, ja.
Net
ja,
geworden.
Mijn 80ste jaar binnengegaan.
Ja, hoe gaat het met je?
Nou, verder gaat het wel. Dat ouder worden, doe je niks dan. Geldt voor jullie ook.
En, maar wij zijn nog geen 79.
Nee, nog lang niet. Nee, het gaat best eigenlijk aardig goed. Mijn vrouw wat minder, die heeft allerlei kwaaltjes, maar ook niks levensbedreigends, voor zover we weten. Dus ik mag nog elke zondag preken. Maar zoals vroeger vaak gebeurde, dat ik elke avond ook nog preekte, dat is er niet meer bij. Dus nee. Rustig aan.
Het is wel wat rustiger geworden in je leven. Oh, kijk, dat is een.
Maar schrijven doe ik nog steeds. Hè? Dat is het langste wat je volhoudt natuurlijk. Heb je minder energie voor nodig, althans fysieke energie.
Ja, precies. Ja. Dan hoef je er niet voorop uit. Die kun je gewoon, dat kun je thuis doen.
Precies, kun je lekker thuis doen.
Ja, een andere gast dus dan vorige week, toen we presentator Tim Hofman hier in de podcast hadden.
Ja, ik vond het wel een geweldige ervaring hoor. Ook wel een aflevering waar we ontzettend veel reacties op hebben gekregen. Wat mij opviel. Eigenlijk waren er maar twee soorten. Heel positieve reacties en heel negatieve. De negatieve van hoe kun je die jongen in de uitzending hebben in je podcast. En heel positieve van wat fijn dat je die in de podcast had. Ken jij Tim Hofman, Willem?
Nou, alleen van horen zeggen natuurlijk. Hè, en wel eens op televisie gezien. Hij lijkt mij een hele toffe gozer in bepaalde opzichten. Dat zijn die mensen die positief gereageerd hebben. En een ongelofelijke vervelende eigenwijzeling, net als ik. En dat zijn de mensen die negatief gereageerd hebben.
Oh, dus in die zin hebben we niet zo'n hele andere type
nee,
gast.
Nee. Daarom ben ik benieuwd wat jullie volgende week gaan zeggen over dit gesprek.
Ja, precies. Ja.
Wat even afwachten.
Ja, precies. En wat andere overeenkomsten de gasten zal zijn. Ja.
Al die positieve en negatieve reacties.
Ja. Nou, ja. Luisteren dus.
Zeker. Je kunt terugluisteren natuurlijk heel makkelijk. Dus doe dat vooral als je Tim Hofman nog niet gehoord hebt. Maar Dick, wie is Willem Ouweneel voor de jonge generatie?
Ja, Willem, jij schreef zonder overdrijven inmiddels meer dan 200 boeken.
Ja, ik kan niet helpen. Ik ben begonnen toen ik 13 was. Die eerste boeken zijn gelukkig nooit gepubliceerd, maar
er liggen nog ergens manuscripten dus te wachten.
Maar je schreef
als je aan een computer had gehad, had ik ze nog wel bezeten. Ja. Maar ik denk niet dat ik. Nee, ik geloof niet dat
maar je schreef ook drie proefschriften?
Ja,
je hebt een lijvige, meerdelige christelijke geloofsleer geschreven.
Ja,
uit hoeveel delen bestaat die?
Eigenlijk uit 13. Ik had 12, dat vond ik een mooi getal. En toen kwam ik op het idee van, ja, het is toch te gek. Ik heb helemaal niks over Israël geschreven. En dus toen heb ik ook nog een deel 13 geschreven. Het Israël van God. Al die titels eindigen met de woorden van God. En de meeste daarvan heb ik intussen vertaald in het Engels. En een aantal daarvan zijn er al verschenen.
Heb je zelf vertaald in het Engels?
Ja, natuurlijk. Want als je dat niet doet, je moet toch alles nalezen. Om de fouten eruit te halen. En bovendien, je kunt dan aanvullen. Dus die Engelse edities is nog mooier eigenlijk. Want dat heb ik aangevuld.
Dat is nog veel beter.
Van een herziene versie is dat.
Het boek over Israël daar wordt twee delen samen 1000 bladzijden.
Dus, allemachtig.
Ongekend.
Ja. Er zijn trouwens ook in heel veel christelijke boekenkasten staat volgens mij, ik denk dat dat jouw meest bekende boek is, Het Domein van
ik
de Slang.
Wist dat hij dat
ja, ja, het is toch bijna onvermijdelijk, want volgens mij echt van links tot rechts in protestants Nederland is dat boek te vinden. 1978.
Ja, mijn geboortejaar.
Geboortejaar, precies. Nou, toen was ook het geboortejaar van dat boek. Je bent docent geweest aan de Evangelische Hogeschool, de EH.
Ja,
jarenlang.
Een van de oprichters ervan.
En een van de oprichters van in Amersfoort. Je bent hoogleraar in Potchefstroom en in Leuven. Je had radioprogramma's bij de EO. Je schreef, je sprak. Heb je ook nog een privéleven, Willem? Of,
Nou, nee, hoegenaamd niet. Jawel, joh. Ik heb een lieve vrouw en een van onze hobby's is horeca. Vandaar dat ik ook wat stevig gevormd ben. En we hebben 4 schatten van kinderen en 11 dotjes van kleinkinderen en 3 hummeltjes van achterkleinkinderen.
Maar waar haal je de tijd vandaan voor dit allemaal? En hoe heb je dat gedaan al die jaren?
Ja, maar dat is een onmogelijke vraag. Dat is een onmogelijke vraag.
Waarom is dat onmogelijk?
Ja, omdat ik niet weet wat ik daarop antwoorden moet. Je doet gewoon het ene na het andere.
Dus, je bent wel altijd bezig.
Altijd bezig, ja. Ik vind puzzelen ook leuk trouwens, hoor, om de hersenen te. Maar als ik een boek geschreven heb, dan denk ik, joh, het zou wel leuk zijn om nog eens weer wat te doen. En toen kreeg ik een ingeving een boek te schrijven, een dagboek te schrijven over de psalmen.
Want daar ben je nu mee bezig.
Daar ben ik nou mee bezig. Ja. En toen ik die ingeving had, toen zei een week later iemand tegen mij, joh, wat ik het zo leuk zou vinden als je eens een keer een boek over de psalmen schreef. Toen zei ik, dank u wel, heer, dit is precies de bemoediging die ik nodig heb. En ik ben nu al bij psalm 5.
Nou ja, maar het is een soort denkend schrijven, zeg maar. Dat is toch wel hoe jij werkt. Je gaat niet eerst uitdenken van wat ga ik opschrijven. Maar je gaat schrijven.
In de eerste plaats het hele onderwerp in 365 porties verdelen. Als je een dagboek schrijft.
Ja, ja.
Lemmering.
Dat heb je al eerst gedaan. Je hebt wel heel systematisch van tevoren een script gemaakt.
Ik ga andere liederen uit de Bijbel behandelen, maar de psalm is toch de bulk.
Ja.
Ja, dat vind ik geweldig leuk. En dan ontdek ik hoe weinig ik eigenlijk van die psalmen weet.
Maar zoek je nog wat dingen op of schrijf je alles gewoon uit je blote hoofd?
Het liefste raadpleeg ik Joodse commentaren. Want die hebben weer wat anders. Een ander licht op de zaak dan...
Je bent ook een bekende verschijning in de vergadering der gelovigen. Kun je even voor de mensen die dat niet zo heel scherp hebben, even uitleggen wat dat precies voor kerkverband is? Mag ik het eigenlijk wel een kerkverband noemen?
Nee, dat mag helemaal niet.
Nee, dat was ik al bang voor.
Wij wilden helemaal geen naam hebben. Wij waren een soort zangeres zonder naam. En dan een soort kerk zonder naam. Dat woord vergadering der gelovigen of van gelovigen, dat is natuurlijk ook heel misleidend. Het gaat terug op de Nederlandse geloofsbelijdenis, artikel 27. De kerk is de heilige vergadering der ware christgelovigen. En wat wij ermee bedoelden, een eeuw geleden, was niet zozeer, want dat zijn wij, maar wij willen niets anders zijn dan een stukje van die hele grote gemeenschap, wereldwijde kerkgemeenschap. Dus jij hoort ook bij de vergadering van gelovigen en jij ook.
Ja.
Maar
ondertussen zat je niet in de plaatselijke, noemen ze dat, Nederlands hervormde dorpskerk.
Nee, ik ben net op vakantie geweest in een dorp waar ik ooit eens een keer het bevolkingsregister heb nagekeken. En er bleken drie soorten mensen te wonen. Daartoe stond de godsdienst er nog bij. Hè? Gereformeerde, hervormde en mensen die niets waren. Dat waren mensen van de vergadering. Want als ze aan de vroeger was voor kerkgenootschap, dan zijn we geen.
Nee.
Wij horen bij het algemene ene lichaam van Christus. Dus ze waren niet gereformeerd en hervormd. Er werd er ingevuld geen.
Maar hoe staat het met de vergadering? We kennen het nog van de Fijn van Draten en Medema, Ouwe Neel enzovoort. Maar je hoort er eigenlijk niet heel veel meer over de vergadering.
Nee,
je hoort
er nog nooit veel ervan. Wij waren altijd nogal...
Nee, maar wel als die personen, die kwamen daar... je zit hier niet voor niks aan tafel. Ouwe Neel was een bekend persoon.
Nog iets eerder, als je niet erg vindt.
Ja?
Want het leuke is, het is een typisch uitvloeisel van de romantiek. De romantiek als cultuurverschijnsel, hè? Niet wat wij nou vandaag romantisch noemen.
Mm.
In 1854 ontstonden de eerste vergaderingen. De enige scheuring die je toen in de protestantse kerk had gehad was de afscheiding. Al die anderen zijn jonger. In 1854, en het waren mensen inderdaad die uit de kerk kwamen omdat ze ontevreden waren over wat er allemaal gebeurde. In de Achterhoek en in het westen des lands, Al van de Rijn, Amsterdam. En... ja, de liederen waren ook zeer romantisch. Men verwachtte dat de komst van de Heer zeer spoedig zou plaatsvinden. Het was eigenlijk een hele mooie, warme beleving. En die is heel sterk hetzelfde gebleven tot de jaren 80. Maar ja, goed, dat geldt natuurlijk voor alle kerkelijke richtingen in Nederland.
Nee, en die geloofsbeleving en die structuur, dat is geen predikanten?
Geen predikanten, geen oudsten in die tijd nog.
Nee.
Dat hebben we intussen wel, predikanten niet. Maar wel vaak uitgenodigde sprekers.
Ja,
dus,
maar het idee was dat je, dat is mijn beeld erbij, dat je als je een woord had,
ja,
dan ging precies, je staan precies. En dan
maar het geloof en de leiding van de Heilige Geest, of dat altijd van de Geest was, dat laten we nou maar in het midden. Maar ook het liederen opgeven, de gebeden uitspreken, dat was niets gepland. Het enige wat we wisten als we samenkomen, dat is dat om het avondmaal te vieren. Dat doen we elke zondag, doen we nog steeds zo. En daarna, en dan 's middags, maar nu is dat vaak één geheel, de woordverkondiging. En dat gebeurt eigenlijk nog steeds zo.
Om hoeveel mensen horen er bij de...
Ja,
bij
dat hadden we ook niet. We hadden geen ledenlijsten. Dus ik denk op zijn hoogtepunt dat er nooit meer mensen zijn geweest dan 10.000 in Nederland.
Hmm.
Wereldwijd 1 miljoen. Wat een vingerwerk. En het grappige was wel, als je Nederlands hervormd bent, zoals jullie allebei, dan is het ook werkelijk letterlijk dat Nederlands moet altijd bij, hè? Want hou je bij de grens komt, hou dat op. Dat was niet zo bij ons. Ik heb in zeker... ik denk 20 landen gepreekt waar ook vergaderingen waren.
Mm.
Als wij ergens naar het buitenland gingen, dan zocht je eerst op waar de vergaderingen waren. En die waren vaak heel sterk, net als bij ons. Er waren wel wat landelijke verschillen. Maar wij hadden dat dus overal.
Het was een wereldwijde beweging.
En
zou je het ook een evangelische beweging kunnen noemen?
Ja, evangelisch avant la lettre. Als je nou vraagt, wat waren de eerste evangelische gemeenten in Nederland, dan zou ik zeggen, en die ontstonden ongeveer in de gelijke tijd. de baptistengemeente en de vergadering van gelovigen. En in 1906 komen daar dan de pinkstergemeente bij. Maar in mijn jeugd kenden wij dat woord evangelische gemeente. Dat had je niet. Je had pinkstergemeente, je had baptistengemeente en je had wij.
Ja.
Maar verder niks.
Nee, het wordt vaak natuurlijk op één, nu op één hoop gegooid. Dus als je over die evangelische beweging, daar gaan we het ook al over hebben. Van wat is er in evangelisch Nederland aan de hand? Als je daaraan denkt, denk je ook vaak aan opwekking. We hebben net opwekking achter de rug, hè, de Pinksterconferentie, ja. Biddinghuizen. Ben je er nog geweest?
Nee, ik was op vakantie.
Aha.
En ik vroeger zou misschien even heen en weer gereden zijn. Want ik kreeg wel een uitnodiging voor de zaterdag in de VIP-tent.
Kijk, ja.
Daar, en dat is altijd wel leuk, maar we verkozen. Mei is momenteel onze vakantiemaand. En dan zitten we heerlijk in de Achterhoek.
Kijk,
maar
ben je altijd
ouderwetse vergaderingen gepreekt daar, Aalten en Dingsbelo.
Kijk.
Maar was je altijd een opwekkingsganger?
Nou, in het begin niet. Kijk, in het begin, dat was voordat jullie geboren waren, was het een Pinksterconferentie.
Ja.
In de zin ook dat het van de Pinkstergemeente was.
Ja, daar ging je als vergadering dus niet heen.
Niks daarmee te maken. Toen was het ook heel klein. Toen was het 4 houten, 250 mensen. Het veranderde eigenlijk toen ik de eerste uitnodiging kreeg om daar te spreken. 1999. En toen dacht ik, ja, zijn Pinkster mensen. Ik vond het wel een beetje eng. En, maar ik ging naartoe en er bleken hele aardige mensen te zijn. Je kunt je nou niet meer voorstellen.
Ja.
Dat is 24 jaar geleden. Nou is dat allemaal zo ontzettend veranderd. Want die conferentie is ook veranderd. Als je nu weet dat daar 70% uit de reformatorische kerk en hoofdzakelijk uit de PKN.
Ja, misschien gewoon gevestigde.
Dan hebben zij zelf kerken. Ook heel wat water in de wijn gedaan. En de echte charismatici die gaan er ook niet meer naartoe. Die vinden dat maar een slappe hap natuurlijk. Hè. Maar dat vind ik wel het geweldige prestatie van die conferentie. Dat ze nu een conferentie zijn voor heel evangelisch Nederland. Waarbij evangelisch ook is dat wat zich in de traditionele kerken bevindt. Hè. Daar moet ik het wel even over hebben zo. Want ik denk dat er meer evangelische mensen in de gevestigde kerken zitten dan erbuiten.
Precies, maar daar komen we misschien nog wel even op straks. Als ook de evangelicalisering zeg maar, die je in de gereformeerde kerk natuurlijk hebt gezien en verder doorgaat. Maar voel je dan eigenlijk in 99 zijn of dacht je nog een beetje van moet ik naar zo'n Pinksterconferentie? Vooral misschien van charismatische christenen. Voel je daar.
Ja, charismatisch had je toen eigenlijk nog niet zozeer. Want dat is toch wel heel wat anders. De charismatische beweging uit de jaren 60. Is toch weer wat anders dan Pinksteren. En zoals gezegd, echte charismatici gaan er helemaal niet naartoe.
Nee, precies. Maar dat je
een ander wereld.
Dat je bij de Pinksterchristen dacht van moet ik daar naartoe. Maar daar voel je nu wel thuis helemaal, in dit geheel, zeg maar, de opwekking.
Er is ontzettend veel veranderd, ook bij mij. Maar bij ons allemaal. Die kerkmuren zijn zo ontzettend laag geworden.
Ja.
En dat is, dat vind ik een geweldige zegen. Heeft ook wel weer zijn nadelen, daar kom ik ook nog wel over te spreken.
Maar wat is een nadeel dan?
Nou, een nadeel is dat je natuurlijk kunt zeggen dat dingen die vroeger heel erg belangrijk voor mensen waren, en gedeeltelijk was dat ook terecht, dat die eigenlijk niet meer zo belangrijk zijn. Als jij dan die zout en ik ook, dan
is het al snel
een beetje, maar dan kunnen we allemaal bij elkaar komen.
Maar noem eens zo'n belangrijk thema waar we elkaar een aantal jaar geleden nog de hersens over insloegen en nu doet het niemand meer iets.
Nou, neem een simpel voorbeeld. Uit de reformatorische kerkgemeenschappen, daar word je geacht toch gebonden te zijn aan de belijdenisgeschriften. Maar wat wij vandaag evangelisch noemen in de PKN, maar ook bij de christelijke gereformeerden, ook bij de gereformeerde vrijgen, dat mag ik niet meer gebruiken, dat woord, bij de Nederlandse gereformeerde
kerken. Ja.
Die hebben die binding niet meer. Die vinden het veel belangrijker dat je leeft vanuit het geloof. Die leggen veel meer nadruk op discipelschap. En heb ik nog niet eens over de gaven van de geest, maar op discipelschap, navolging van Christus, toewijding, dan of je alles letterlijk zo gelooft. Ik zou wel eens willen weten hoeveel mensen in de PKN, maar zeker ook bij de Nederlandse gereformeerden bijvoorbeeld, wat er nog een orthodoxe geloofsgemeenschap is, werkelijk alles geloven wat in die Nederlandse geloofsbeleiden is.
Ja, dus die dogma's zijn minder belangrijk
veel
geworden.
Minder belangrijk.
Ja. Is er dan een dogma waar vroeger...
Maar
zo'n
stukje verlies, hè? Sorry dat ik ervan...
Ja.
Dat kan ook verlies in zitten. Want een heleboel waarheden, die zijn dan niet meer zo belangrijk.
Maar
die raken dan ook vergeten. En
waar moet ik dan op letten? Bijvoorbeeld, wat is nou een dogma waarvan jij je ernstig afvraagt van nou, als ik nou naar een gemiddelde Nederlands gereformeerde kerk kijk, nou, ik weet niet of ze dat allemaal daar nog zo geloven zoals ze dat vroeger deden.
Nee, dat heb ik niet. Ik doe mezelf niet meer evangelisch. Op 1 februari 2019 heb ik het woord afgezworen op een grote conferentie. En ik noem mezelf tegenwoordig een Niceaans christen.
Een Niceaanse kind. Ik leg het uit.
Ik leg, maar ik wil even kijken naar jullie effect. Een Niceaanse christen, dat is een christen die zich nog min of meer gebonden weet. Ook nog weer min of meer, hè, want wij zijn het eigenwijze theologen die dan toch ook wel weer kanttekeningen bij hebben. Aan de, geloofsbeleid van Nicea. 325,
381. De oudste geloofsbeleid is. Ja.
Iets groter dan de apostolische geloofsbeleid is. Want dat verbindt mij ook met alle katholieke gelovigen die werkelijk de Heer Jezus lief hebben en hem willen navolgen. En dat vind ik verschrikkelijk belangrijk. Het enige, de eerste vraag die ik zou zeggen als ik wil weten of iemand een orthodox christen is, is of hij gelooft in de lichamelijke opstanding van Christus.
Dat is de kern, zeg maar, waar je zegt, oké, maar daar gaat het over.
Een natte vinger. Het is een toetssteen. Het is een simpele toetssteen. Je moet niet beginnen over de inspiratie, want dat is best een ingewikkeld probleem. Je moet niet beginnen over de drie-eenheid. Dat is ook best een ingewikkeld probleem. En dan kun je allerlei vraagtekens. Je kunt er wel in geloven, maar toch. Maar begin als gewoon rechtstreeks met wat de apostelen gepredikt hebben in Handelingen 2 tot 5. Christus is waarlijk opgestaan. Daar ging het om. Nou, dat geeft zo'n scheidslijn in de christenheid. Want een heel groot deel in de PKN gelooft dat helemaal niet. En ik weet niet hoe het bij andere kerken is, maar daar zeker. Bij de katholieken net zo natuurlijk. De lichamelijke opstanding van Christus. En het lichamelijk moet je erbij zeggen, want figuurlijk
precies,
zo praten dat het allemaal toch weer.
Wat bedoel je dan precies mee? Daar, ja, daar hebben we toevallig weer afgelopen Pasen een hele discussie over gehad in de krant.
Maar kijk, dan daarna zijn er heel veel dingen helemaal niet belangrijk. Niet zo belangrijk. Echt niet.
Maar toch zeg je dat het een nadeel is.
Ja, omdat ik wel zie in de evangelische beweging, dat moet ik met alle eerbied en alle respect zeggen. Ik zie daar wel elke wind van leer opduiken, hoor. Dat komt gedeeltelijk ook omdat toch heel veel voorgangers daar onvoldoende theologische opleiding hebben. Of laat ik nou liever zeggen, doorwrocht bijbels opgevoed zijn. Want theologie is ook weer een wetenschap, dat kun je nog. Maar gewoon te weinig de bijbel kennen.
Ik moet zeggen, die basis
onzin uit zichzelf vertellen, ik voel dit en ik voel dat.
En ik heb de Bijbel gelezen en ik verbind dat aan elkaar en dan heb ik een woord.
Precies. Weet je wat typerend is? Bij sommige reformatorische bijbelkringen, daar kom ik wel eens tegen. Ook bijvoorbeeld de bevindelijke gereformeerden, die komen werkelijk bij elkaar om te zeggen, wat staat hier, wat betekent dit? Echt gewoon bijbelstudie. Maar ik, dat is wel een extreem voorbeeld, maar ik ken ook evangelische bijbelgroepen waar ze vragen, wat voel jij bij deze tekst? Toppunt vond ik, wat voor kleur zie jij bij deze tekst? Kan zin. Nee.
Je maakt een beweging van bent een beetje gek, zeg maar.
Ja. Natuurlijk, want wat ik voel bij die tekst is helemaal niet belangrijk. Je kunt aan elke tekst elk gevoel ophangen dat je maar wil. Dat is volkomen willekeur. Dat is volkomen menscentrisch. En terwijl je toch in de eerste plaats zou moeten vragen, wat zegt God mij door deze tekst?
Ja, dus bijbelstudie was onder christenen al helemaal een belangrijk iets. Je ging met elkaar studeren, de Bijbel. Hè? Wat natuurlijk de dominee of de voorganger deed dat voor jou en vertelde erover. Maar ook zelf door de week of privé ging je de Bijbel bestuderen.
Is dat iets wat althans, je. Niet natuurlijk in de 17e eeuw. Was de dominee de enige, of misschien een paar in de school.
Nee, ik bedoelde de recentere
kinders,
hè?
Ja.
Echt,
toen mensen gingen studeren, toen mensen naar school gingen.
Ja, precies. Dus maar even zeker na de Tweede Wereldoorlog. Maar. Ja. Hoe is dat inderdaad weggeëpt, dat die bijbelstudie?
Ja, ik las ergens een enquête, dat zullen jullie misschien beter weten, dat heel veel christenen nauwelijks nog in de Bijbel lezen. Ja. En ja, dat is wel een van de eerste. Er kwam van een jongen naar me toe, afgelopen zondag, 19 jaar, mag dus geen jongen meer noemen, meneer. Zo'n ontzettend aardige knul. En die vertelde me welke bijbellezing hij allemaal van mij gehoord had op groeieningeloof.nl. Nou, het aardige was niet dat hij al die bijbellezing gehoord had, dat was gewoon een jongen die een enorme honger had om de Bijbel te bestuderen. Hij vertelde me welke bijbelboeken hij aan de hand van lezingen van mij bestudeerd had en wat hij nou ging doen. Geweldig. Dat soort jongens en meisjes. Daarvan zou je er honderden en nog wel meer in dit land willen.
Maar je ziet ze steeds minder.
Ja, jullie hebben misschien beter die cijfers. Maar ik las dat in die enquête. En ik kan me daar wel wat bij voorstellen.
Ik wil zeggen, want dat merk je ook.
Ja, ik ben schoolmeester van beroep, zeg ik maar. Dus als ik heb ook wel eens de neiging. Ik zeg, jongens, waar staat dat? En meestal weten ze het helemaal niet. Nee. De meeste mensen weten het niet.
En dat zorgt voor een wind van leer. En voor een evangelische gemeente. Want er is die basis.
Die wind van leer is een mooie Bijbelse uitdrukking.
Ja.
Die betekent, dan kan je elke idee dat mensen krijgen, soms op een losse bijbeltekst gebaseerd, die kun je dan. We hebben nou net de vereniging gehad van de vrijgemaakte Nederlandse gereformeerden. Dat begon in 1967. Ik woonde toen als student in een vrijgemaakt gezin. Dat begon met onder andere, niet alleen, maar met een boek van B. Telder. De doden weten niets over de zielenslaap. Heeft een belangrijke rol gespeeld, niet uitsluitend. Maar dat is een dominee die dat schreef. Aan de hand van het boek Prediker, waarbij Prediker ervan uitgaat, laten we nou eens gaan kijken hoe de wereld eruit ziet als je God even buiten beschouwing laat. Nou ja, dan weet je, met de dood is alles uit. Kijk, maar die mensen, je kunt vragen wat je wil, maar ze geven een antwoord meer. En dat maakt hij tot een uitgangspunt van... Nou, dat vind ik zo'n beginnersfout. Er zijn nog steeds in Nederlandse gereformeerde kringen mensen die dat geloven. Maar goed, dan laten we maar zitten. En je kunt ermee behouden worden, hoor, als je dat soort dingen gelooft.
Ongelukkig.
Gelukkig maar, wel, ja.
Maar dat was tenminste nog een dominee die dat, ja, die dat, dus die dat schreef. Maar nu wordt er wordt soms van alles geroepen.
In principe waar we zijn.
Ja, wat is dan wat je hoort? Waarvan dacht je onlangs nog van, nou, maar wat is dit voor onzin?
Ja, er was een voorganger die zei, natuurlijk kon de heer Jezus zondigen. Alleen, God heeft ervoor bewaard. Ik denk, man, heb je er ooit over nagedacht? In hem was geen zonde, schrijft Johannes. Hij heeft de zonde niet gekend, schrijft Paulus. Hij heeft de zonde niet gedaan, schrijft Petrus. Nou goed, dat laatste accepteerde hij ook. Maar hij kende het niet. Er was in hem geen zonde. Er was geen aanknopingspunt voor de zonde. Dat was het verschil met Adam. Adam kon zonder, Jezus kon niet zonder.
Maar daarvan zou je nog kunnen zeggen, oké, dat is een specifiek theologische gedachte.
Als een dit soort dingen gaat verkondigen, geeft allemaal verwarring. En heel veel scheuringen ontstaan doordat mensen dat niet meer pikken. Er ontstaan waarschijnlijk meer scheuringen doordat voorgangers een scheve schaats rijden op seksueel gebied en dat soort dingen meer. En er is ook weer verschil natuurlijk met de reformatorische kerken. Die hebben reglementen. Als de dominee buiten het potje piest, dan gaat de klasjes inspringen en die regelt dat en die zorgt dat die los... Ja, dat is wel eens mooi, hoor. Dat missen die evangelisch. Als daar een hele grote gemeente... in Sliedrecht. In Zwijndrecht. Als daar iets misgaat met de voorganger, valt zo'n hele gemeente voor een groot deel aan elkaar.
Ja.
Maar aan de andere kant, die reglementen kunnen ook weer knellend zijn. En we zitten vast aan die reglementen uit de 16e eeuw. Dordtse kerkenorde.
Dus nou, die zijn inmiddels al een paar keer geüpdate, hoor. Die zijn inmiddels al een paar keer geüpdate.
Ja, dat klopt. Ja, dus, ik heb meer contact met bundelijk gereformeerden die allemaal die oude kerkorde hebben. Ja.
Maar het is toch wel, want je zegt, de evangelische kring is natuurlijk vaak veranderd. Maar je ziet het ook in die gereformeerde kerken die we het noemen, juist de traditionele kerken, ook behoorlijk.
Ongelooflijk.
Als je daar wat daar gezongen wordt en hoe er gesproken wordt, en is toch wel echt heel anders dan 20 jaar geleden.
Nou, ik zou nog verder willen gaan. Ja. Kijk, je had in de, hoe heet dat boek ook weer, een Latijnse titel, maar er is in de 17e eeuw een boek geschreven van gereformeerde theologen in Nederland, een soort overzicht van de ware leer. Dat was dan de gereformeerde leer.
De synopsis?
Purioris, theologie en nog zoiets. Ik hoop dat ik het goed zeg.
Ja.
Er is geen gereformeerde theoloog in Nederland die daar nog zijn handtekening onder zou willen zetten. Dus,
nou, misschien een handje vol.
Ja.
Misschien een handje vol.
Nee, want
ik weet er iemand als,
doen ze niet veel aan theologie. Dan weten ze dat, kennen ze dat boek niet.
Maar ken je iemand als Dolf de Velde bijvoorbeeld, die we hier in de podcast hebben gehad, die volgens mij dat boek nog kent? Misschien dat hij zijn handtekening... We zullen het hem eens vragen.
Ja, maar dat is dan op een handvol te tellen. Ja. Ja. Ja, die gereformeerden zijn natuurlijk ontzettend veranderd. Ik vertel in 1967 dat ik thuis was in dat gereformeerd vrijgemaakte gezin. Die mensen waren heel bedroefd, want dat was net in de tijd van de scheuring.
Hmm.
Maar... Ja, er zijn zoveel. Vandaag hebben wij een verschijnsel dat je vroeger voor onmogelijk zou hebben gehouden. Evangelische vrijgemaakten. Ik woon vlakbij de Lichtboog in Houten. Dat is de meest evangelische Nederlands gereformeerde kerk. En dat is wel heel bijzonder. Goed. Ze dopen nog steeds kindertjes. En Israël, dat zien ze ook niet erg scherp. Maar je kan niet alles hebben in dit leven, hè? Maar dat ze een evangelische gemeente zijn en dat ze mensen trekken.
Nee, ik snap dat u er zo naar kijkt. Ja.
Gaan we niet over twisten.
Maar je ziet wel andere verschillen ontstaan. En ook andere breuklijnen en scheuringen en zo. Nou, bijvoorbeeld nemen, dat ontzettend ingewikkelde thema homoseksualiteit bijvoorbeeld. Daar zie je nieuwe. Dus zie je nieuwe grenzen en afgrenzingen en kerkmuren rond ons. En misschien zijn die altijd kerkmuren, maar het zijn wel muren.
Ja, maar dat is een ontzettend goed voorbeeld. Nou ga ik echt als theoloog spreken. En je kunt daar het voorbeeld van de plaats van de vrouwen in de kerk precies natuurlijk direct naast leggen. Want dat zijn de twee grote issues waarop heel veel kerken dreigen te breken. Denk maar wat de Christen.
Het gaat niet meer over de persoon van Christus.
Het gaat over hoe kijk je naar... Ik kan me voorstellen dat mensen er erg mee zitten.
Ja.
Maar ik heb daar twee moeilijkheden mee. Dus jullie mogen mij niet vragen hoe ik zelf over die thema's denk. Want wat er dan gebeurt, is dat je onmiddellijk bij één van die twee partijen wordt ingedeeld. En dan is de discussie afgelopen. En dat wil ik nou juist voorkomen. En wel op twee manieren. In de eerste plaats door te zeggen, luister, er is niet, zoals ik pas ook weer hoorde, en dat is wel vaker gezegd, bij die vrijgemaakt hebben ze tegenwoordig ook een andere hermeneutiek. Dat wil zeggen, een andere manier van lezen van de Bijbel.
Ja.
Nou weet ik dat niet, want orthodoxen lezen toch globaal de Bijbel hetzelfde. Maar ik ben wel bang voor wat ik zou willen noemen het biblicisme. Als je tegen een theoloog die zo fel tegen homoseksueel is, zegt, luister, het hele probleem van de homofilie komt niet in de Bijbel voor. Dan kijkt hij aan alsof het in Keulen hoort donderen. Ja. Zegt dat de Bijbel kent dat niet. De Bijbel kent homoseksueel gedrag. Maar het zou wel eens kunnen zijn dat in al die gevallen het om heteroseksuelen gaat. Want het gaat er niet om een bevrediging van de seksuele begeerte. Het gaat daar om totaal andere zaken. Het gaat daar om heidendom, om afgodendienst. Denk je dat in Sodom al die mensen 100% van al die mannen homo's waren? Natuurlijk niet.
Het gaat om macht.
Wat zeg je? Het ging om macht. Het ging om de vernedering van de vreemdeling. Ja. Dus het is een kwestie eerst maar van behoorlijke exegese. Het heeft niks met een nieuwe hermeneutiek te maken. Het heeft te maken met behoorlijke, fatsoenlijke exegese.
Ja. Wat staat er nou echt?
Wat staat er nou echt, precies? En ik wil niet zeggen, ik ga er niet partijen in kiezen. Want dat wil ik nou juist proberen te vermijden. Maar ik zou wel tegen beide partijen willen zeggen, ook de mensen die zeggen, dat zijn anderen die dan te makkelijk daar gewoon overheen stappen. Ja, dat was Paulus, maar dat was in die tijd. Nee, dat is ook niet de bedoeling.
Dat vind je ook weer te makkelijk.
Dat is zelfs verkeerd.
Ja, maar wat zou je aan de kant dan zeggen? De ander zeg je van, luister, lees echt goed en exegetiseer goed. En tegen degene die zeggen, ja, wat er dan staat, dat geldt inderdaad niet voor deze tijd. Het is heel iets anders, dus klaar.
Maar het laatste is vrijzinnigheid. Want dan is de Bijbel niet meer gezaghebbend voor onze tijd. Dan is de Bijbel niets anders dan een weerslag van meningen uit de eerste eeuw. En dat die kunnen inspirerend voor ons zijn, maar daar doen we verder niks mee. Dat noem ik vrijzinnigheid. Dus dat komt niet naar de orde. Maar ik vind het heel mooi dat de Nederlandse gereformeerden, toch komt daar weer mee terug, dat zo lang over gedaan hebben en de vrijgemaakte nog veel langer, want die wilde natuurlijk niet de Nederlandse gereformeerden zomaar imiteren. Dat ze na heel veel studie gezegd hebben, nee, het moet toch kunnen. Het ging dan meer over de plaats van de vrouw, want het principe zijn precies hetzelfde. Want bij die plaats van de vrouw, het gaat altijd maar over twee plaatsen. Het gaat over het zwijgen van de vrouw in 1 Korinthe 14 en over het niet leren van de vrouw in 1 Timotheus 2. De rest is bijzaak. Nou, in een van mijn dogmatische werken, De Kerk van God, deel 1, hoofdstuk 12, heb ik al die plaatsen geanalyseerd. En gezegd, jongens, wat staat er nou? Er komt wel drie keer zwijgen voor in 1 Korinthe 14. En elke keer is dat een genuanceerd zwijgen. En dus ik ben ontzettend scherp tegen die mensen die zeggen, wij houden ons letterlijk aan de Bijbel. En
want het staat er toch.
Want het staat er toch. En dat is onzin. Staat er wel wat gij staat? Wat jij denkt dat er staat?
Maar mensen willen toch gewoon graag weten, wat is nou goed? Ik bedoel, mag een vrouw nou spreken in de kerk of niet? En voor heel veel christenen is het helemaal geen issue meer. Die zeggen, prima, niks aan de hand. Mag een homostel nou trouwen of niet?
Wil je toch bij proberen tot een antwoord te vormen?
Ja, nou, je wilt toch een antwoord?
Maar niet.
Ik heb het tweede punt nog niet genoemd. Sorry. Maar het tweede punt is dit. Het eerste punt is, lees wat er staat. En daar is heel veel studie naar gedaan. En dan.
En zo eenvoudig is het allemaal niet.
Zie je?
Zo eenvoudig is het
allemaal. Nou, dat is een mooie samenvatting. Zo eenvoudig. Maar het tweede is dit. Stel je nou voor dat je tot de conclusie kwam, dan heb ik het even over homoseksualiteit, dat homoseksuele stellen, dat kan eigenlijk niet. Als christen zou je dat niet moeten doen. Dan is het de volgende vraag, maar als twee christenen het nou toch doen, heeft dan de kerk het recht, CQ, de plicht, om ze tegen te houden?
Gaat het dan om het eigen geweten, bijvoorbeeld?
Precies, daar worstel ik mee. In Amerika heb je de hele discussie over abortus. Nou, ik ben zelf, in dit geval durf ik wel te zeggen, fel tegen abortus. Maar ik heb wel moeite met de vraag, mag je dat in een weg vastleggen en aan iedereen, ook aan niet-christenen,
opleggen?
Opleggen. Ja. Dat weet ik niet. Ik krijg daar bij de ChristenUnie ook niet goed antwoord op. Een
soort theocratie krijgt, zeg maar. Dit is de enige wat mag en dat geldt voor iedereen.
Ja. En dan moet je niet aankomen met, abortus is moord en moord mag niet in de Bijbel. Blablabla. Zo simpel is het allemaal niet. Maar daar heb je hebt dus twee problemen. Je hebt wat staat er letterlijk, maar ook, stel je voor dat hier in onze gemeente, ik hoop dat we ervoor bewaard blijven, want ik ben bang dat we erover scheuren, dat er een homostel komt. En die blijken allebei hele fijne, positieve christenen te zijn.
Maar er zijn heel veel gemeenten.
Tuurlijk zijn talloze van die gemeenten. En die willen graag bij ons mee deelnemen. Dan kan dat bij ons vrij gemakkelijk. Dus dat is niet het probleem. Want we vragen niet of ze eerst lid willen worden van ons gemeente.
Nee, precies. Dat
wij zijn dus alleen maar...
De vergadering,
precies. Maar dan komen toch de problemen. Want dan komt de gemeente erachter hoe ze mensen leven. En zo, ze vinden het wel pijnlijk christen. Maar kan dat nou eigenlijk wel? Nee, dat kan misschien wel niet. Maar moeten wij ze dat dan gaan verbieden? Moeten we ze nou weer eruit gaan gooien? En dat zijn twee heel verschillende vragen. Wat zegt de schrift? En als iemand dan toch een andere opvatting daarover heeft, mogen wij hem dan weren? Mm. Nou, ik vind dat veel belangrijker om dat hier in die podcast te zeggen dan om te zeggen, oh, en dat denkt zo over homofilie en zo over de plaats van de vrouw. Uiteindelijk kun je het overal lezen en horen. Hoe ik erover denk. Maar daar gaat het om. Ik wil graag naar de vragen daarachter.
Dus hoe ga je om in de specifieke situatie?
Ja, dat is...
Dat is wel wat je belangrijker vindt.
Ja, en wat is dan de ruimte voor persoonlijke afweging, voor het eigen geweten?
En die is er, dus hoor ik je wel zeggen. Want daarin geef je eigenlijk wel ruimte. Je kunt eigenlijk bijna niet over iemands geweten gaan heersen.
Hij probeert me toch...
Maar weet je, Willem, waarom dat ergens toch wel belangrijk is? Omdat ik merk ook wel bij heel erg veel kerkleden dat er heel veel behoefte is aan een soort... Noem het geestelijke leiding. Ja, ook als die geestelijke leiding geen duidelijkheid geeft. Maar die zegt, van jongens, dit thema... en met name
vrijheid van geweten dan bijvoorbeeld.
Ja, precies. Het thema homoseksualiteit is zo ontzettend groot geworden. Moeten we hier niet eens even wat nuancerende kanttekeningen bij maken... waarvan ik het dus heel prettig vind dat jij dat doet.
Zo, maar dat lees nou eerst. Alleen nu eigenlijk, om didactische redenen zou ik maar zeggen... zeg ik mensen, laten we nou eerst eens kijken naar de twee vragen die erachter zitten. Want anders zeggen ze, oh, Arnel is ook voor of tegen. En
dat vind je niet zo relevant.
Het is niet zo relevant. Dan ben je gewoon ingedeeld bij een van die twee partijen. Zeg, nee jongens, waar gaat het nou eigenlijk over? Wat zijn de onderliggende vragen?
En je wil niet ingedeeld worden omdat je die andere partij ook nog wil blijven aanspreken?
Ik ben in zekere zin wel ingedeeld, want mijn meningen staan op papier. Dus, en op lezingen en op websites. Maar nu zeg ik, jongens, laten we eerst nou eens die twee onderliggende vragen bekijken. En dat gebeurt veel te weinig. En dat komt ook, er zit inderdaad een theocratische gedachte achter... De Bijbel zegt het zo en wij leggen dat zo uit. En dus moet het ook zoals wij dat... Met het plaats van de vrouw is het een beetje ingewikkelder. Maar je kunt je daar ook voorstellen dat mensen in gemeenschappen... waar toch vrouw op de kansel wordt toegelaten... dat de mensen zeggen, nou, ik ben er eigenlijk niet mee eens... maar ik accepteer wat mijn gemeente zo heeft besloten. In plaats van altijd... Je hebt natuurlijk ook een tijd van individualisme. Hè? Mijn mening is de ware.
En ik zoek net zo lang naar een kerk... die exact matcht met mijn...
Ja, maar het voelt
dat
tegelijk...
Dat is typisch het sectarisme. Dat is exact wat sectarisme is. Een klein clubje van gelijkgezinden die de waarheid in pacht hebben.
Ja, en wat voor deze tijd natuurlijk geldt... wij als drie heteroseksuele mannen zitten te praten over vrouwen en homo's. Dat maakt het, dat is ook gewoon ongemakkelijk. Vind ik in elk geval.
Ja, nou... Dat
heb je niet zo last van?
Nee.
Dat komt omdat je het...
Omdat als hetero wil ik ook net zo goed mijn verplichtingen... Mm-hmm. En er komt misschien wel een keer tijd dat die zeggen... nou, die vrijheid moet zo groot zijn dat als iemand overspel wil plegen... dan moet hij zijn gang maar gaan en dat is zijn persoonlijk... Nee, dat is wel moeilijk, maar er zijn altijd natuurlijk wel ergens grenzen te trekken.
Ja, maar dat gaat dus wel heel erg over die vrijheid van geweten. Ja. En natuurlijk uiteindelijk zal die vrijheid misschien in kerken nog wel zijn. Ik bedoel, je kunt het uiteindelijk niet helemaal verbieden... maar mensen worden natuurlijk uiteindelijk, als je als kerk zegt... ja, we gaan een huwelijk tussen twee mannen of twee vrouwen niet zegenen... dan gaan mensen op een gegeven moment inderdaad toch vertrekken... want je zoekt dan toch een plek waar die ruimte er wel... is. Dus die vrijheid van geweten is uiteindelijk beperkt, want je mag er wel zijn, maar je wordt uiteindelijk in de totale acceptatie die mensen toch graag willen, want en dat is ook een hele, denk ik, hele menselijke gang, wil je toch helemaal eigenlijk geaccepteerd worden. Dus dan kom je er uiteindelijk daarmee, ben je er nog niet.
Nee, maar kijk, elke kerkelijke gemeenschap stelt grenzen. Je kunt daar niet mee eens zijn, maar bijvoorbeeld... wij willen niemand toelaten, dat weten we niet altijd van tevoren... maar we willen in principe niet mensen toelaten... die de opstanding van Christus logen. Mm-hmm. Dat is een heel treffend voorbeeld.
Ja.
Maar dat betekent wel, wij stellen grenzen. De vraag is, hoe ver mag je gaan met dat grenzen stellen? Want als je te dichtbij blijft, dan mag alles... dan ben je te tolerant, dan ben je liberaal. Ga je te ver, dan word je een secte van gelijkgezinden... over alle mogelijke punten. Strikt genomen, ik zei wel eens tegen mijn goede vriend en bisschop... de katholieke kerk, jullie zijn eigenlijk ook secte. Ik had zo'n band dat we dat konden
zeggen. Met Gerard Korte.
Nou, zoveel vrienden onder de bisschoppen heb ik niet.
Nee, dus dat kan niet anders ik dan Gerard zijn.
Ja. Ik zei tegen Gerard, ik zei, jullie zijn eigenlijk ook sect, want je mag alleen maar bij jullie het avondmaal als je lid bent van jullie kerk. Ja. Is dat, bij jullie niet zo, hè, de PKN? Hè?
Nee, dat gaat altijd dat zou ik ook zeggen, geloof.
Als je eerst lid moet worden van een kerk, dat is puur kenmerk van een secte. Je moet eerst met de club horen. Terwijl het avondmaal er is voor alle leden van het lichaam van Christus. We kunnen er verdriet over hebben dat we zo verdeeld zijn. Maar als je begint met te zeggen, je mag alleen maar beelden. Dus dat vind ik al. Maar zo, iedereen trekt zijn grenzen. Dus dat is helemaal niet zo gek. En als je dus lid wil worden van een gemeenschap en die grenzen bevallen jou niet, ja, dan moet je misschien maar ergens anders dan naartoe. Maar dus grenzen is op zichzelf helemaal niet gek. Dus op zichzelf, als er gemeenschappen zijn die zeggen, ja, wij lezen toch echt het schrift zo, dat wij homoseksuele gedragingen tussen mannen of vrouwen niet accepteren, dan accepteer ik dat ook, dat ze dat zo zien. Mm. Dat zou ik niet veroordelen. Ik zou misschien anders over denken.
Nee, precies. Het zou niet jouw keuze zijn om het zo te zeggen.
Van geweten, ja.
Je zou zelf niet het zo strak afbakenen, maar dat er kerken zijn die keuze maken, dat de christenen zijn die die keuze maken, dat
maar,
begrijp ik.
Maar ik vind het wel verschrikkelijk verdrietig als uiteindelijk toch de christelijke reformeerden daarover zouden vallen, over die twee issues. Uit elkaar zouden vallen.
Ja, maar wat je net zei, als het bij jou in de gemeente gebeurt, als een homostel zo'n zegen zou vragen, en dan zou de kerken misschien, welke keuze ook maakt, ze er ook om scheuren.
Dat is verschrikkelijk. Dus, dat is het
probleem van deze tijd. Ja, daarom hebben we het hier over, omdat erop gescheurd wordt inderdaad. Omdat het vooral hoog op wordt gespeeld, uiteindelijk door misschien wel iedereen.
Ja. Maar daarom zou ik zeggen, weer opnieuw, gaan we eerst samen de Bijbel lezen. En dan is de navraag van, wat willen we accepteren, wat van elkaar?
Ja, kunnen we leren leven met verschillen?
Stel je voor dat een meisje in jullie gemeente met een ongelovige getrouwd. Dat is in heel veel kerk al totaal geen probleem meer. Terwijl ik principieel dat een groot probleem vind. Een juk met een ongelovige aangaan. En je trekt toch allemaal wel bepaalde grenzen. Ja. Ik vind overspel erger dan homoseksuelen die elkaar trouw beloven. Sorry voor de vergelijking, maar als twee mannen een seksuele relatie aangaan, zelfs met een huwelijk bezegend wordt, wat dat ook betekent, en die zijn trouw aan elkaar, heb ik daar meer respect voor dan een getrouwde man die overspel pleegt met een andere vrouw. Dat is veel duidelijker, gaat het in tegen Gods principes, dan dat andere.
Maar ben je op dit thema anders gaan denken? Ik denk wel dat je hier een ontwikkeling in hebt meegemaakt.
Ik ben bijna 80.
Nou, sommige mensen zijn 80 en zijn behoorlijk stabiel in hun denken.
Ja, ik ken een paar mannen in mijn leven
die niet van mening zijn veranderd.
Die nooit van mening zijn.
Nee.
Die allebei academische titels hadden. En die allebei zeiden, onafhankelijk van elkaar tegen mij, na mijn 20e ben ik nooit meer van mening veranderd.
Ja, en dat vond je geen goed idee.
Verschrikkelijk! Ja, dat kan helemaal niet, want met 20 weet je nog niks. Alle respect aan iedereen die kijkt met 20. Maar met 20 moet je gedachten nog gevormd worden. Net zoals je met 16 geen bier moet drinken. Je hersens zijn nog in ontwikkeling.
Maar ook als
je voor je 30e nooit boeken schrijven, zeg ik tegen mezelf.
Ook als 80-jarige kun je toch nog steeds van mening veranderen.
Ik hoop nog steeds van mening te veranderen. Ja. Niet de constant heen en weer, want sommigen zeggen, die oude heel verandert elke keer van mening. En nou? Wat verwacht je van iemand die constant in ontwikkeling is? Augustinus schreef tegen het einde van zijn leven een boek, Retractationis, waarin hij alles opsomde waarover die van mening veranderd was. Dat verwacht ik van mensen die denkwerk willen verrichten. Dat ze ook zeggen, nou, ik zie het nou toch meer zus of meer zo.
Kun je een voorbeeld noemen? Waar ben je nou echt over van mening veranderd?
Vroeger stemde ik niet, van waren wij opgevoed. De stemming, dat was iets van deze wereld.
En toen ben je boven die politieke
burgerschap van
actief geworden.
Ja, stond je zelf op de lijst in de ChristenUnie.
Toen kregen wij een keer een folder in de bus. Ik weet het nog, ons uiterlijk huis van de GPV. Waarin jongeling zei, ons burgerschap is niet van de hemel. Toen dacht ik, dat is onze tekst. Moeten jullie vanaf blijven? Nou, toen was ik getrouwd. Jonge kerel. Mijn vrouw ging wel stemmen. Die is altijd veel verstandiger geweest dan ik. En om 6:30 s'avonds, 7:00 sloten de stembus. 6:30 s'avonds hoorde ik een stem in mijn hartje die zei, waarom volg je nou niet gewoon het eenvoudige geloof van je vrouw? Ik ben opgestapt, ik heb mijn papieren gepakt en ik ben voor het eerst wezen stemmen. Op de RPF.
Dan zitten we, wat zijn we, begin jaren 80?
Ik denk dat ik nog geen 30 was.
Ja.
Nou, dat vind ik wel, dat is een belangrijk. Maar voor de rest wordt ook vaak overdreven, hoor, dat al die veranderingen van mening.
Schep ik een evolutie, toch?
Nee, weet je wat? Nee, daar ben ik van. Nee, ik geloof nog steeds in een algemene evolutie. Dat is gewoon waanzin. Als iemand gelooft dat er een algemene evolutie is geweest, puur op grond van de natuurwetten zoals wij die kennen, en zonder dat je God erbij haalt natuurlijk, hè, als Deus ex machina. Nee, dat geloof ik niet. Ja, alleen, er is geloven erin omdat er geen alternatief is.
Er is evolutie, maar met de rol van... God heeft daar een rol in gespeeld. Dat is wat je...
Nee, dat wil ik juist niet zeggen. Wat ik wil zeggen is, de enige revolutie die we zien is variatie. Dus er verandert heel veel. Maar we hebben nog steeds niet aangetoond dat katten en honden gemeenschappelijk voorouders hebben. Maar daar gaan we het een andere keer over hebben, jongen. Ja, dit beginnen we nog over.
Hier valt inderdaad nog wel een podcast over te maken.
Het lijkt me dat heel interessant om eens een keer daarover een podcast te maken. Ik merk dat er veel vragen over zijn.
Zeker,
en,
ja.
En tegelijk geldt natuurlijk ook daar wel weer bij, wat je aan het begin zei. Van mensen... herkennen andere gelovigen veel sneller misschien wel dan vroeger in het... Nou ja, wat is het? Als je ook van Jezus houdt, dan kunnen we met elkaar samenleven. Behalve een aantal springende issues dus blijkbaar.
Ja, nou, ik werd wel een beetje van gedachten veranderd toen ik op die creationistische conferenties in Amerika kwam. Ik herinner me nog twee lezingen, die sprongen eruit. De ene was om aan te tonen dat negers toch niet echt mensen waren. Het werd er gewoon verkondigd door iemand. Het wil niet zeggen dat iedereen er zo dacht.
Maar het mocht gezegd worden. Het werd gezegd in
zwarte,
ongevallen.
Precies. Zwarte mensen.
Geen mensen zijn eigenlijk een soort hogere dierenras. En dat was in de jaren 70. En het andere preek was van een arts. Die probeerde uit te leggen dat het zonde was een bepaald gen. En als je dat gen niet had, zoals Jezus. Die had dat gen niet en daarom zondigde hij niet. Toen dacht ik, waar ben ik hier beland?
Wat een gruwelijke onzin.
Maar dus het schokte mij wel, mijn geloof in het Amerikaanse creationisme.
Ja, die creationisten, even voor degene die denken, waar gaat dit in vredesnaam over? Zijn christenen die geloven in een soort hele jonge aarde. 6000 jaar, zes keer, 24 uur heeft God de hemel geschapen enzovoort.
Nee. Zo simpel zit het ook. Maar dat kunnen de luisteraars allemaal lezen in mijn boek Adam, waar ben je?
Kijk, ja, er is overal wel een boek voor natuurlijk. Komt er nog ooit een soort... Denk je wel eens over, ik moet nog een soort afsluitend boek komen? Of denk je van, nee, ik blijf gewoon lekker doorschrijven?
Dat vind ik doodeng, want dan betekent dat, heren, u kunt mij nu tot u nemen. Zoals Simeon zei, heren, laat mij nu uw dienstknecht gaan, ik ben klaar.
En je bent niet klaar?
Nee, ik heb net een boek bij de uitgever gebracht. Dat heet Het Hiernamaals. Nou, als ik naar volgend jaar kom te overlijden, dan zeggen ze, dat is toch wonderbaarlijk. Zeg, dat laatste boek dat Ouwenheel geschreven heeft, het ging over het hiernamaals. Dus zeg hier alsjeblieft, laat de mensen dat niet denken.
Maar ik kan me wel voorstellen dat als je 80 bent, dat die vraag iets meer gaat leven dan als je 40 bent.
Jawel, maar dat schrijven zit er zo in. Ik verveel mij. Ik denk aan al die oude mannetjes die ook in mijn appartementengebouw wonen. Wat doen die de hele dag? Boodschappen doen voor een vrouw? Moet je toch niet aan denken?
Dan ga je niet verschrijven.
Met mijn vrouw, maar...
Ja, maar daarna schrijf je.
Ik wil graag iets zinnigs doen, iets leuks. Maar schrijven is zo leuk.
Maar Willem, over dat hiernamaals, wat voor beeld heb je daarbij? Hoe ziet het eruit?
Zullen we weer een nieuwe
afsluiting? Nee, dit is een gewoon als afsluitende vraag. Zeg,
ik ben daar wel benieuwd naar.
Luister, dat hangt met veel te veel dingen samen. Daarom kan je dat niet in een paar dingen samen. Het hangt samen met de vervangingstheologie, hoe gek het ook klonk. De eerste eeuwen zag men uit naar naar de komst van Christus en de vestiging van zijn rijk. En toen dat na de bekering van Constantijn ging veranderen, toen werd de wederkomst ver weggeschoven.
Zeggen, dan zitten we in de vierde eeuw. Ja.
En toen werd de toekomstverwachting helemaal vervangen door de vraag, waar ga je heen als je sterft? En alles wat bij het Messiaanse Rijk en bij de eeuwige toestand hoorde, werd geprojecteerd op wat men noemde de hemel. Daar was het allemaal. Dus het enige waar het om aankwam is dat je weet dat je naar de hemel gaat en daar heb je alle heerlijkheden. Terwijl we daar niet eens een opstandingslichaam hebben. We zijn er, hoe we er zijn, dat is ook moeilijk om uit te leggen.
Het is een tussenfase.
Het is een tussenfase. Ja. Het enige wat ik weet over de hiernamaals, dat zijn drie dingen. Dick, onthoud dat nou. A, we zullen bij Jezus zijn.
Daar komt de meester, hè? Ja.
1. Lucas 23. We zullen bij de Heer zijn. 2 Korinther 5. We zullen bij Christus zijn. Filippenzen 1. En alles wat jij meer weet, dat blijkt of te maken te hebben met de eeuwige toestand. Of het heeft te maken met het Messiaanse Rijk. Neem bijvoorbeeld, ook in onze kring hoor, eindeloos. Als je sterft, dan ga je naar het vaderhuis. Wel nee, de Heer Jezus heeft gezegd dat hij komt om de zijnen tot zich te nemen en in het vaderhuis te brengen. Dus er is nog niemand in het vaderhuis. We zullen daar zijn met verheerlijkte lichamen bij hem als hij wederkomt om de gelovigen tot zich te nemen.
En dat is eerder de nieuwe aarde, zou je zeggen, dan...
Nee, het vaderhuis is in de hemel.
Dit wordt
precies.
We hebben nog veel thema's.
Ja, zeker. Ja. Dus voor wat we wel weten, zie jij naar uit voor wat komt.
Ik zie naar uit om bij Christus te zijn. Als ik op mijn begrafenis spreek, dan zou ik zeggen, wat heerlijk, die of die is bij de Heer. En dat,
en dat is genoeg.
Ja.
Ja, want wat is nog meer dan? Als je de hemel gaat beschrijven zoals C.S. Lewis gedaan heeft. Ik heb dat boek van Tom Wright nog niet gelezen, maar dat schijnt ook precies hetzelfde.
Gewoon alleen die groot theoloog, ja.
Ja, die ziet weer niks van Israël, dat is nou weer jammer. We hebben allemaal wat, hè.
Allemaal ergens een
hij zelf dus even een derde van mijn theologie is fout dan en ik weet niet welk deel. Dan zou ik zeggen, Tom, dat stuk van Israël, dat hoort ook.
Nou, het is goed dat jij dat weet, Willem. Stuur me een briefje.
Precies, nee, wie weet.
Ja, we zijn een beetje van dezelfde leeftijd. Het lijkt best leuk om een keer te ontmoeten.
Nou, kijk, wie weet. Gaat dat nog gebeuren? Dank, Willem, voor je...
Is het al weer tijd, joh.
Ja, we gaan ermee stoppen. Maar dank voor jouw spreken en alles wat je ons verteld hebt. Dank, jij als luisteraar.
Ja, jij ook als luisteraar bedankt. En wil je nu niks missen, hè, en een melding krijgen bij iedere nieuwe aflevering? Abonneer je dan in de podcast-app waarin je naar ons luistert op de Dick en Daniel podcast. Laat ook vooral een reactie achter in de comments, vinden we leuk. We zijn ook erg benieuwd welke onderwerpen jij besproken zou willen hebben, hè, in deze podcast. Of van wie jij vindt dat we die beslist als gast zouden moeten uitnodigen. Laat ook dat weten. Kan in de comments of mail gewoon heel ouderwets naar dickandaniel@nd.nl. Volgende week hebben we Laurens van der Tank te gast. En dan gaan we het hebben over de gereformeerde gemeente in Nederland. Dat is ongeveer het meest behoudende kerkgenootschap dat we kennen. Dat bestaat namelijk 70 jaar. Wat geloven ze daar en wat maakt het nou zo aantrekkelijk om daarbij te horen? Dat volgende week.
Nou, tot dan.